Nadat wij in Openbaring 13 hebben stilgestaan bij dat toekomstige antichristelijke rijk, uitgedrukt in die twee beesten in elkaars tegenwoordigheid, komen wij terecht in Openbaring 14, waar de camera weer de andere kant op zwengt, of anders waar van camera gewisseld wordt. Want in Openbaring 14 zijn we terecht bij het alternatief, namelijk bij het Koninkrijk van Christus, dat eveneens in diezelfde tijd op aarde wordt opgericht, of dan wel wordt geopenbaard. Want er staat in Openbaring 14 vers 1, en ik zag en ziet, het lam stond op de berg Sion, en met hem 144.000 hebben de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem veler wateren en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers spelende op hun citers. En zij zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen, waar het ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen, goden en het lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want zij zijn onberispelijk voor de troon van God. En hier zijn we terecht weer bij een visioen zoals we dat ook tegenkwamen in Openbaring 4 en 5, met een nadruk op Openbaring 5, namelijk het lam op de troon, daaromheen de vier dieren en daaromheen de 24 oudsten of ouderlingen, die we hier in vers 3 met name van Openbaring 14 ook voorgesteld vinden. Alleen is het gezelschap nu uitgebreid met nog 144.000 maagden. En het leuke ervan vind ik bovendien ook nog dat het mannen zijn die als maagden beschreven worden. Zodat by far, heet zoiets, de mannen als maagden in de Bijbel in de meerderheid zijn. Vind ik altijd wel leuk, omdat men natuurlijk bij het lezen van het woord maagd in het Nieuwe Testament graag de term vervangt door de term bruid. Men doet alsof er bruid staat en dan past men het toe op de gemeente. Maar ik moet u zeggen dat ver uit het grootste aantal maagden in de Bijbel blijken deze 144.000 te zijn en het zijn mannen. Zelfs als de gemeente als maagd zou worden beschreven, zou je niet meteen aan een vrouw moeten denken. Daar zullen we het maar niet verder over hebben, maar we beginnen gewoon bij vers 1. Ik zag en ziet het lam stond op de berg Sion, want de term het lam is nou eenmaal de vaste uitdrukking min of meer in Openbaring voor de Heer Jezus Christus. Verwijzend naar het feit dat hij nederig was, dienstbaar was, volgzaam was enzovoorts en in ieder geval zijn eigen belangen niet verdedigde, want gelijk een lam werd hij ter slachting geleid, tegelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Uit Jesaja 53, en daar komt de term natuurlijk nog steeds vandaan. Maar het lam staat. Staat er ook, hè? Het lam stond op de berg Sion, en in hoofdstuk 5 was het. Het lam stond op de troon, want het is de opgewekte die nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand Gods, heet het in bijvoorbeeld Hebreeën 1 vers 3, maar in Openbaring heet het, hij staat, heeft een positie, verwijzend naar zijn opstanding, en hij is op de troon, namelijk hij heeft de heerschappij ontvangen. Om zijn koninkrijk gaat het uiteraard. En het zal duidelijk zijn dat zijn koninkrijk het koninkrijk van de antichrist zal vernietigen. En daar gaat het natuurlijk in deze hoofdstukken verder over. Er staat, het lam stond op de berg Sion. Ik weet dat er mensen zijn die stug en strak vasthouden aan de letterlijke interpretatie van de Bijbel, wat überhaupt niet kan. Men zou niet letterlijk interpreteren, men zou normaal interpreteren. En normaal is dat in de visioenen de berg Sion weliswaar verwijst naar Jeruzalem. Jeruzalem is immers de berg Sion en de berg Sion is Jeruzalem. Maar in veel gevallen wordt niet alleen de naam Sion, maar ook zelfs de naam Jeruzalem gebruikt in de Bijbel ter aanduiding van het koninkrijk van de zonen Davids. Of gewoon het koninkrijk van Christus. Dat is hier ook zo, uiteraard. Dat hij ooit zal staan op de berg Sion, welke berg dat maar wezen mag, dat is inderdaad waar. Maar daar gaat het hier niet om. Waar het om gaat is dat we hier de Heer Jezus zien in zijn koninkrijk. Althans, in het eerste begin daarvan, uiteraard, want dat blijkt uit de volgende versen. Zoekt u de term Sion maar op in uw Bijbel en u zult merken dat het verwijst naar Jeruzalem, maar meer nog naar het koninkrijk van David dan wel het koninkrijk van de zoon van David. Verder wijs ik erop dat men tegenwoordig echt niet weet wat de berg Sion precies is, want Jeruzalem wordt geacht gebouwd te zijn op meerdere heuvels dan wel bergen. En we weten alleen nog de Tempelberg en we weten ook dat dat de berg Moria moet zijn. Maar de andere heuvels en bergen in verband met Jeruzalem weet men werkelijk niet. En dat is omdat Jeruzalem in de loop der eeuwen verwoest is geworden een paar keer. En bovendien dat al die puinhopen gebruikt zijn om de dalen weer op te vullen. De Romeinen hebben dat met opzet gedaan trouwens, zodat ook de geografische kenmerken van de stad niet meer kenmerken zouden zijn. En toen heeft men dus, omdat de naam Sion vakant was, heeft men die naam gegeven aan een gebied in het tegenwoordige Jeruzalem. Dat is al eeuwen geleden gebeurd. Maar of dat inderdaad de Bijbelse plaats is, dat waag ik te betwijfelen. Nou, ik kan rustig zeggen, met zekerheid, dat was het niet. Maar dat doet er ook niet toe verder. Hè? Het gaat erom dat Sion een synoniem is voor Jeruzalem. En via Jeruzalem een uitbeelding is van het koninkrijk van Christus. Het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000, want daar gaat het om. Die vier dieren waren er ook nog, want het is vers 3 en die 24 oudsten ook. Maar nu is het uitgebreid met 144.000, die uit Openbaring 7 namelijk. Want dat waren die verzegelden die de naam zijn vaders geschreven hebben, staat hier aan hun voorhoofden. Hun teken was dus ook een naam. En er staat in contrast met het teken van het beest uit de voorgaande twee versen. Dat is ook een naam, maar dat is een andere uiteraard. Dat is de naam van de antichrist, om zo te zeggen. Maar hier is het de naam zijns vaders. Als u wil vragen wat voor een teken dat is, heb ik altijd ook één antwoord. Ik denk dat het gewoon de Davidster is. Want dat is nu eenmaal het teken van de zoon des mens. U weet, de Davidster is een zespuntige ster. Het is eigenlijk het getal 6 grafisch uitgebeeld. En 6 is het getal van de mens, Adam. En dus van de zoon van Adam, zijn erfgenaam, de zoon des mensen. Het hoofd van heel de mensheid. Maar dat is inderdaad Christus, die bovendien de titel zoon des mensen draagt. Maar voordat hij hem droeg, droeg zijn vader die. En voordat hij hem droeg, droeg zijn vader die. En daarvoor was het ooit David die de titel zoon des mensen droeg. Vandaar dat hij in Psalm 8 zich afvroeg, wie is toch die zoon des mensen? Zo van, ik ben het eigenlijk toch niet. Daarmee komt weer een ander die de titel erft. De titel van Adam dus. En vandaar dat het bekend staat als de Davidster. En vandaar dat het bekend staat als het zegel van Salomo. Maar ja, dat was dus ook de zoon van David. En dus de erfgenaam van de titel. En men heeft mij er vanuit Joodse kring ooit eens op gewezen dat die Davidster eigenlijk niet alleen de uitdrukking is van het getal 6, het getal van de mens. Maar inderdaad, het is de uitdrukking eveneens van het Hebreeuwse woord Abba, vader. En dat is precies wat hier staat. Namelijk de naam zijns vaders. Een merkteken kregen ze, verzegeld, maar de naam zijns vaders. Ik denk dat er gewoon staat Abba, maar Abba schrijf je in het Hebreeuws met één alef, een beet en nog een beet en weer een alef. Kortom, met een 1, een 2 en een 1. En schrijf je dat onder elkaar, dan krijg je dus inderdaad de uitdrukking van de Davidster. De 1 en dan de 2, weet je wel, en dan weer 2 en dan weer 1. Die twee driehoeken door elkaar. Dus ik denk dat het de Davidster is gewoon. Maar het heet eigenlijk het teken van de zoon des mensen. Die trend kom je trouwens ook tegen in Matthäus 24. Dat wil zeggen, men zal zien het teken van de zoon des mensen. En in Matthäus 24 gaat het eveneens om de wederkomst van Christus, om zijn koninkrijk op te richten. Hebben de naam zijn vaders geschreven aan hun voorhoofden, in contrast met het teken van het beest en de naam van de antichrist. Er staat dan, en ik hoor een stem uit de hemel als een stem veler wateren en als een stem van een grote donderslag. Dat wil zeggen een stem van een menigte. En die donderslag, dat is altijd een uitbeelding van het spreken van God. Want God spreekt in hem, dat wil zeggen in Christus en door Christus. En dat is ook wat we in de rest van dit hoofdstuk trouwens nog zullen lezen. En bovendien waren we het ook al tegengekomen in hoofdstuk 10, waar zelfs 7 donderslagen hun stemmen spraken. Het is de uitdrukking van dat God iets te zeggen heeft, spreekt. En dat gaat hierna ook gebeuren. Dat kan trouwens niet missen, want die 144.000 zijn immers dienstknechten Gods, volgens hoofdstuk 7, vers 3, waar ze als zodanig genoemd worden, dienstknechten onze Gods, die verzegeld zullen zijn aan hun voorhoofden. En als dienstknechten Gods zullen ze uiteraard het evangelie prediken. Dat betekent dat dat nog nodig is en dat betekent automatisch dat die 144.000 beschouwd moeten worden als eerstelingen van dat koninkrijk van Christus. Zij moeten het evangelie nog prediken. Er komt nog meer bij, zij zijn dus logischerwijze eerstelingen. En dat is ook precies wat er staat in vers 4 hier van Openbaring 14. Bovendien staat er in vers 2, en ik hoorde een stem van citerspelers spelende op hun citers. Wat voor instrumenten dat er maar geweest mogen zijn. De term citer, net als de term harp, is de aanduiding in het algemeen van snareninstrumenten. En snareninstrumenten worden in het bijzonder gebruikt om erbij te kunnen zingen. En als je leest over citerspelers, dan weet je meteen, er wordt bij gezongen. Dat hoort namelijk zo, volgens Bijbelse maatstaven. En dat staat er ook meteen in vers 3. Zij zongen als een nieuw gezang voor de troon. Vandaar dat de citer in het algemeen, en dus de harp, want het is eigenlijk hetzelfde. Een citer ligt plat en een harp staat rechtop. Dat is ongeveer het verschil in onze Nederlandse terminologie. Maar het gaat erom dat erbij gezongen wordt en daarmee is het de uitbeelding van aanbidding. Alle aanbidding, alle dienst aan de Heer wordt voorgesteld door het zingen van een lied. En het zingen van een lied, onze traditionele samenzang om zo te zeggen, is dus eigenlijk ook in de eerste plaats typologie. Het is symboliek, het is de uitdrukking van hoe wij allen onze levens aan de Heer gewijd hebben. Levens zijn tot eer van Hem en daarin vinden wij onze gemeenschap. Community, vandaar dat het in het Engels heet community singing. En eigenlijk vind je dat alleen maar onder gelovigen, onder echte christenen. Daarbuiten wordt ook wel gezongen, maar wordt het meestal beperkt tot een kleine categorie. Een zangkoor dat ervoor ingehuurd is. Vandaar dat kerken gebouwd worden met een koor. En dat is dan een deel van het gebouw waarin het koor weer zit te zingen. In de Rooms-Katholieke Kerk heeft men de samenzang in de tijd afgeschaft. Pas in de dagen van de Reformatie werd het weer ingevoerd. Toen had men gebrek aan liederen. Dus alle reformatoren waren componisten en tekstschrijvers. Altijd zo geweest. De Bijbel opengaat, heeft men behoefte aan liederen, want zo hoort het ook. Maar het is de uitdrukking van onze gemeenschap als zodanig. Vandaar dat wij als met één mond, staat er, de Heer zouden loven. En dat is niet maar de verwijzing naar de samenzang, het is de verwijzing naar onze eensgezindheid, staat er daar allemaal bij. In ons praktische leven, dat is wat ons bindt en niets anders. Maar hier gaat het niet over de gemeente als zodanig, maar hier gaat het over degenen die verbonden zijn met de troon. We vinden hier het lam, vier dieren, 24 oudsten onder de troon, zingen een lied. Dat was in Openbaring 5 ook al zo. Alleen nu zijn de 144.000 daar nog aan toegevoegd. Begrijp je me goed? Trek nou niet de conclusie dat Sion, de berg Sion in vers 1 is de hemel. Dus de 144.000 zijn ineens in de hemel. Ik zeg dat met opzet omdat in nogal wat bekende Bijbelcommentaren, ook in het Nederlands, geleerd wordt dat die 144.000 ook worden opgenomen naar de hemel. Want hier uit Openbaring 14 blijkt dat dat zo is. Want ze zijn op de berg Sion en dat is de hemel. Want het is waar Christus is en dus is het de hemel. En dat is een misverstand. Zij zijn juist van de aarde, blijven op de aarde en hebben een bediening op de aarde. Alleen de gemeente heeft een hemelse positie, maar het hemelse of aardse van de positie wordt in dit visioen niet uitgedrukt. Waar het gewoon om gaat, is dat zij verzameld zijn in dat koninkrijk van Christus. Het koninkrijk begint met Christus zelf, dan de vier dieren die een uitdrukking zijn van Christus, maar daar kom ik nou niet meer op terug natuurlijk. Daarna de 24 oudsten die een uitdrukking zijn van de gemeente als zodanig. Die horen bij het lam en dus bij de vier dieren. En daarna wordt het koninkrijk uitgebreid, eerst met deze 144.000. En van daaruit zal het evangelie gepredikt worden op aarde. Maar daar gaan de volgende versen trouwens ook over. In elk geval, als er staat, ze zongen een nieuw gezang voor de troon. en voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Dat wil zeggen dat ook zij inderdaad gewijd zijn aan de dienst aan de Heer. Genaderd zijn tot de troon der genade, om zo te zeggen. En hun levens gesteld hebben in dienst van die hoge priester onder het nieuwe verbond. Om eens termen uit de Hebreeënbrief aan te halen. En ook zij zingen nu dat lied. Zij zongen een nieuw gezang. Men zou dat niet al te letterlijk nemen. Ik neem aan dat dat duidelijk is. Maar waar het om gaat is dat we hier van doen hebben met inderdaad een nieuwe dienst. Als het zingen dienst is aan God, en dat is het, want het is een uitdrukking van een leven tot eer van God, dan is een nieuw gezang gewoon uitdrukking van het leven onder het nieuwe verbond. Nieuwe wijn heeft men gekregen, dat is nieuw leven. En het komt tot uitdrukking aan de buitenkant in nieuwe zakken, heet dat. Volgens de uitdrukkingen die de Heer Jezus gebruikt in een nieuw soort dienst. Want de gelovigen zijn bekwaam gemaakt tot dienst onder het nieuwe verbond. Dat was 2 Korinthe 3. Maar dat geldt net zo goed voor die 144.000 in de toekomst. En vandaar. Niemand kon dat gezang leren dan 144.000 die van de aarde gekocht waren. Dat wil niet zeggen dat ze daarna niet meer op aarde zijn. Maar het betekent natuurlijk wel dat ze niet behoren tot in het algemeen de aardse categorie in de zin van het koninkrijk van de antichrist enzovoorts. Daarvan zijn zij gekocht en zijn toegewijd aan dat koninkrijk der hemelen, waar hun positie is nog steeds op de aarde. Als eerstelingen uiteraard, en het volgt hierna, want dat staat in vers 4 aan het eind van het vers. Deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen, goden en het lam. Die 24 oudsten, die in ditzelfde visioen dus ook genoemd zijn, zijn ook eerstelingen, dat is de gemeente. En die heeft een hemelse positie. De andere 144.000 worden opnieuw eerstelingen genoemd. En dat kan volgens een andere maatstaf, volgens een andere rekenwijze. Want de eerstelingen, namelijk de gemeente, worden van de aarde weggenomen. Want al wat de baarmoeder opent is voor de Heer en verdwijnt naar de hemel. Dat is wat de gemeente is. Dus verwachten wij de opname van de gemeente inderdaad. Maar daarna moet op aarde alsnog dat koninkrijk van Christus gebouwd worden. En dan krijg je dus opnieuw eerstelingen. Vandaar dat de kwestie van het eerstgeboorterecht in het Oude Testament, met name in Genesis, zich afspeelt tussen twee. Wie van de twee is de eerstgeborene? En eigenlijk zijn ze het allebei, maar ze kunnen het over de volgorde niet zo goed eens worden. Daar gaat het om. Maar het idee is gewoon dat een van de twee krijgt het eerstgeboorterecht en verdwijnt naar de hemel. En bij afwezigheid van die eerste krijgt automatisch de tweede alsnog eerstgeboorterecht, maar dan op aarde. En daar zijn die 144.000 weer de uitdrukking van. En op zich zijn zij weer eerstelingen van Israël, dat als volk in zijn geheel weer een volk is van eerstelingen ten opzichte van de overige volken. Dat klinkt ingewikkeld, maar ik zeg altijd weer, we zijn op bladzijde 1189. Ik bedoel, dat moet je al lang geleerd hebben en moeilijk is het helemaal niet. Dus we gaan weer verder. Vers 4. Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn. Dat zal waarschijnlijk letterlijk waar zijn. Ik ben niet verantwoordelijk voor het woord bevlekt. Dus dan moet u mij ook niet vragen hoe dat kan. Maar het staat er nou eenmaal. Deze zijn die met vrouwen niet bevlekt zijn. En dan dezelfde term nog een keer. Want zij zijn maagden. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. Dat zal wel letterlijk waar zijn, mag ik aannemen. Hoewel dat ongetwijfeld niet het belangrijkste is. Het zal wel overdrachtelijk waar zijn in elk geval. En dan wordt het ook al heel wat makkelijker om het te verklaren, want dan gaat het niet meer om letterlijk vrouwen, maar gaat het om overdrachtelijk het vrouwelijke. En wat dat uitdrukt, dat vrouwelijke, dat is altijd de zienlijke dingen, de uiterlijke dingen, de buitenkant der dingen. En het probleem voor gelovigen is altijd geweest, en is het tot vandaag, dat wij zouden wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dat wil zeggen dat ons leven, ons denken, onze beleving en dus ons leven bepaald wordt door het woord, door onzienlijke dingen en niet door de buitenkant. Dat is het dilemma waarvoor we als gelovigen staan altijd. We zijn altijd geneigd van nature ons leven in te richten op basis van de verschijnselen. En onze filosofie en onze levens- en wereldbeschouwing te baseren op dat wat wij zien. Dat is de buitenkant, dat heet het vrouwelijke. Maar wij zouden in tegendeel onze wereldbeschouwing, onze levensbeschouwing en dus ons leven en beleving bouwen op wat niet gezien wordt, maar wat ons in het woord Gods wordt geopenbaard. En dat is waar het om gaat. Dus deze zijn er die met vrouwen niet bevlekt zijn. Je zou kunnen zeggen, ze worden niet verontreinigd door de uiterlijke dingen. Ze trekken zich niks aan van wat er in de wereld omgaat en te koop is, of misschien niet te koop is, maar opgedrongen wordt. Kortom, ze trekken zich niks aan van de werking van de antichrist uit het voorgaande hoofdstuk. Ze houden zich aan het woord Gods. En dat het zo is, volgende vers. In hun mond is geen bedrog gevonden. En daar heb je het dus geïllustreerd. Wat is er dan in hun mond? Nou ja, als er geen bedrog in is, dan is de waarheid erin. En de waarheid is het woord van God. Dat is dus wat zij spreken en prediken. In plaats van het bedrog van de wereld. Het is een beetje vaste uitdrukking, ook al uit het Oude Testament. De lippen der priesters zouden het woord Gods bewaren. Dat wil zeggen, geen bedrog spreken. En over de Heer Jezus zelf wordt ergens gezegd dat in zijn mond geen bedrog is gevonden. Precies hetzelfde, het heeft precies dezelfde betekenis. Bedrog is alle woord dat voortkomt uit de wereld, uit het denken van de mens. Het heet filosofie, en soms heet het theologie of wat er maar wezen mag. Maar niettemin, dat heet bedrog. Ijdele verleiding, loze woorden, ijdele overleggingen uit het verduisterd verstand afkomstig enzovoorts. Maar in plaats van het woord van mensen, dat tot een hoogtepunt komt in die antichristelijke prediking uit het voorgaande hoofdstuk, is in hun mond het woord Gods. Nog even terug naar vers 4. Deze zijn het die het lam volgen. Maar als zij het lam volgen, zullen zij de waarheid verstaan en de waarheid zal hen vrijmaken. Daar hadden we het over. Over de waarheid, het woord van God. Deze ontleende ik even voor het gemak aan Johannes hoofdstuk 8, waar de Heer zegt, indien gij lieden in mijn woord blijft, in vers 31, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, volgelingen, discipelen, dan volgen zij het lam. En zul de waarheid verstaan, vers 32, en de waarheid zal u vrijmaken, enzovoorts. En dat is precies waar het over gaat. Als men het lam volgt, dat geldt dan voor 144.000, de tijdstip, maar het geldt in onze dagen net zo goed voor ons, wanneer wij dat lam volgen, zijn volgelingen, discipelen zijn, dan zullen wij de waarheid verstaan. Want zijn volgelingen zijn, wil zeggen dat we naar hem luisteren. Lees nog maar Johannes 8, vers, hè. Deze zijn het die het lam volgen, dat wil zeggen zijn woord ontvangen en geloven. Waar het ook heen gaat, waar het lam ook heen gaat, maar waar dat woord ook heen gaat uiteraard. Hè? En wat het ook leert. En daarom, omdat zij het lam volgen, kan van hen gezegd worden, deze zijn gekocht. Het had net zo goed kunnen zijn verlost. Want verlossen is loskopen. Ik zeg het er met opzet bij, omdat je dat in het Nederlands niet kunt zien. Maar verlossing is altijd loskoping. Maar hier staat de term gekocht, omdat het inhoudt dat ze daarmee het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus en daardoor logischerwijze geplaatst zijn in zijn dienst. Datzelfde geldt overigens voor iedereen die verlost is, hoor, ook in onze dagen. Maar goed, hier ligt de nadruk nu eenmaal op deze 144.000 eerstelingen in de dagen van de wederkomst van Christus. In hun mond is geen bedrog gevonden. Het is een term trouwens die volgens Zefanja 3 vers 13, die tekstverwijzing staat er bij mij onder, van toepassing is op een gelovig overblijfsel uit Israël. Ik zoek hem niet op, maar ik vermeld hem dus wel even. Zefanja 3 vers 13. Dan gaat het over Israël, het gelovige overblijfsel van Israël. Ik meen dat dat er ook bij staat, dat is me goed herinneren. En van hen staat ook, in hun mond is geen bedrog gevonden. Zij bewaren namelijk de waarheid. En dat is essentieel voor een gelovige in het algemeen en zeker voor een priesterlijk volk. Want de lippen der priesters zouden het woord Gods bewaren. Malachi 2 geloof ik, goed herinneren. Kortom, dit is een tamelijk statisch visioen, waarbij het visioen van Openbaring 5 is uitgebreid met de 144.000 rondom de troon. Overigens, vers 5 zegt nog, want zij zijn onberispelijk voor de troon van God. Op grond waarvan is iemand onberispelijk? Op grond van dat hij niet meer zondigt? Nee, iemand is voor God onberispelijk als hij het woord Gods bewaart. Met hart en mond heet zoiets in Deuteronomium 30 aangehaald in Romeinen hoofdstuk 10. En dan geloven u en ik, wij worden geacht voor de Heer onberispelijk te zijn wanneer wij zijn woord bewaren in het hart en in onze mond uiteraard. En zoek anders het woord onberispelijk maar eens op in bijvoorbeeld het Nieuwe Testament. En kijk maar eens wat ervan gezegd wordt. U zult zien dat het dat is. Trouw zijn aan de Heer. Niet de bestrijding van de oude mens, maar het leven naar de nieuwe mens. Dat is onberispelijk zijn voor hem. En hij zou ons onberispelijk en zonder vlek of rimpel maken. Daarna staat er in vers 6, en ik zag een andere engel, met de nadruk niet op andere, maar gewoon op engel. U weet, dat woord een andere, in de uitdrukking in de Statenvertaling, heeft de betekenis van de Engelse uitdrukking. De Engelse uitdrukking another. En another moet je naar het Nederlands vertalen, volgens mijn leraar Engels, met nog een. En niet met een andere. In de Statenvertaling heet het wel een andere, maar niet in de zin van hij is helemaal anders. Ook niet in de zin van hij is verschillend van de voorgaande, maar gewoon in de zin van er was er al een, nu komt er nog een. Er komt weer een engel. Another angel, zeg je dan in het Engels. En dat is precies wat er staat. En ik zag een andere engel, ik zag weer een engel. Vliegende, want engelen hebben vleugeltjes in visioenen, dat weet u waarschijnlijk, hè? Anders kun je niet zien dat het een engel is namelijk. Dus voor de duidelijkheid en ter herkenning hebben ze als attributen vleugels. En dus vliegen zij. Ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels. Het midden is trouwens de hemel in de meeste gevallen, hier ook. Bovendien is het midden de plaats van de troon. Die staat in de hemel, vandaar dat het toch hetzelfde is. Maar het gaat om een positie van heerschappij, vliegende in het midden des hemels. En hij, die andere engel, had het eeuwige evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen. In de eerste plaats, heel het woord Gods is eeuwig, want het woord Gods is onwankelbaar en onvergankelijk. En wordt dan ook geacht onvergankelijk zaad te zijn in 1 Petrus 1. Maar het woord eeuwig heeft niet alleen en zeker niet noodzakelijk de betekenis van altijd blijvend. Eeuwig heeft ook de betekenis van overal van toepassing. Het bijvoegend naamwoord van uitgestrektheid kan ook zijn een bijvoegend naamwoord van tijd, dan is het eeuwig, blijft altijd. Kan ook zijn van uitgestrektheid, namelijk het is overal van toepassing. En daar hebben wij een mooi woord voor, universeel. En dat is het. Het algemene, het universele evangelie. Het meest basale vorm daarvan trouwens ook. Dat wat altijd van toepassing is. Dat evangelie zou verkondigd worden om te verkondigen degenen die op de aarde wonen. Dat lijkt mij ook duidelijk. Want op de aarde zou het koninkrijk openbaar moeten worden. En dat kan alleen als mensen inderdaad zich aan de koning van het koninkrijk onderwerpen. En dat kan alleen als het hun gepredikt wordt. Met dank aan Romeinen hoofdstuk 10. Waar dat staat, hoe zullen zij aanroepen, hoe zullen ze die ze niet gehoord hebben. En hoe zullen ze geloven van in wie ze niet gehoord hebben. En hoe zullen ze horen zonder dat iemand hun predikt. En hier is het een engel die het evangelie predikt aan degenen die op de aarde wonen. Maar het is nog steeds een visioen. Dat wil zeggen, het blijft nog steeds een overdrachtelijke betekenis houden. Zodat de vraag is, wie is die engel? En als je de vraag alleen al stelt, heb je al met tamelijk grote zekerheid het antwoord ook natuurlijk. Hè? Wie is die engel? Ik bedoel, op aarde zijn er 144.000 uit de 12 stammen van Israël, eerstelingen, uit Israël notabene, die het evangelie prediken. Als je dan op een hoger niveau nog iets of iemand hebt dat het evangelie predikt, wie is dat dan? De gemeente uiteraard, want in rangorde staat de gemeente boven Israël en dus ook boven de 144.000. Bovendien zou niet alleen 144.000, maar zou zelfs heel Israël tot geloof komen, omdat door de oudsten van Israël hen het evangelie gepredikt wordt. Maar wie zijn de oudsten van Israël? De gemeente. Nog anders, door wie zou Israël tot jaloersheid verwekt worden, opdat het alsnog tot geloof zou komen? Nee, niet alleen Romeinen 11, Romeinen 10 bedoel ik al. Aangehaald in Deuteronomium enzovoort. Door een onverstandig volk, door een heidens volk. Ergo, de gemeente. Dus wat stelt die engel voor? De gemeente. Waarom ook niet? In de openbaring 12, dat is nummer 2 bladzijden eerder, was het Michael en zijn engel als voorstelling van de gemeente. Maar u weet, de gemeente wordt soms voorgesteld door een meervoud, in dat geval engelen, en soms door een enkelvoud, omdat de gemeente maar één is, uiteraard, in Christus. En dan krijg je dus één engel. En als het dat niet is, ja hoor eens, dan weten wij het dus niet. Dan krijg je die ideeën van, ja, God heeft één engel aangesteld om dat van bovenaf te regelen. Ja, dat zal dan wel. Maar wat zouden wij ook alweer doen in de toekomst, hè? Vragen we ons dan af. En dan herkennen we meteen dat er de uitdrukking is van de gemeente die boven Israël, dus boven de 144.000 staat, en die dus leiding geeft aan dit evangeliserende, dit verkondigende werk van de 144.000. We zijn daarbij betrokken, broeders en zusters, in de toekomst. Krijgen straks ook wat te doen. God zij dank. Ik moet er niet aan denken dat ik me straks een eeuwigheid lang moet gaan zitten vervelen in de hemel, omdat alle werk al gedaan is. Een engel dus. Maar als u mij vraagt, dus gewoon de gemeente. Om te verkondigen degene die op de aarde wonen. En dat gebeurt dan via die 144.000. Aan degene die op de aarde wonen. En dus aan alle natie en geslacht en taal en volk. Want vanuit Israël, dan wel vanuit de eerstelingen uit Israël, zou het evangelie gepredikt worden aan alle volken der aarde. Het leuke is natuurlijk dat zo'n term als natie, geslacht en taal en volk een viervoudig synoniem parallelisme is. Of als u dat niet goed vindt, dan zeg ik, dan is het een viervoudig synoniem, ja, die is iets korter. Maar het is een soort uitdrukking die we eigenlijk alleen kennen uit Daniël. Volkenschade, natie en tongen, heb je nog zo'n uitdrukking. Die vindt u trouwens later in openbaring 17 ook terug. Het blijft het verband houden met het boek Daniël. En wat leren we uit Daniël? Dat eenmaal ooit en een keer aan het eind van, of na de verschijnen en verscheiden van al die wereldrijken, eenmaal het koninkrijk aan geen ander volk zal worden overgelaten en zal terechtkomen bij Israël en in Israël natuurlijk bij de zoon van David, de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Dus gaat het hier ook om. Maar het gebeurt in ieder geval door de prediking van het evangelie. Dat evangelie, dat houdt in, staat hier in vers 7, zeggende met grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de uren zijns oordeels, het oordeel van God, is gekomen. En nog een keer, aanbid hem, dat is hetzelfde als vreest hem en geeft hem heerlijkheid. Aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen en de wateren gemaakt heeft. In het licht van de prediking en de filosofie van de antichrist is dat helemaal to the point. Want in die antichristelijke leer is geen plaats voor God. U weet wel hoe dat is, hè? In de antichristelijke leer wordt gezegd dat er geen God bestaat. Daar wordt gezegd dat er weliswaar wat krachten zijn die werken, maar ze worden aangestuurd niet door een God, maar door, nou als het helemaal overgaat, door een mens. De hoogst ontwikkelde mens. U weet, het was een hoogontwikkelde engel die naar beneden gegooid is op aarde en toen in de gedaante van een mens verscheen en die zich dan ineens uitgeeft voor de hoogst ontwikkelde mens. Dat is dat verhaal van, is het glas half vol of half leeg enzovoorts, hè? Maar hij is een vernederde engel. Maar hij zegt, ik ben een hoogontwikkelde mens, de hoogste mens op de ladder van de evolutie. Dan denk ik altijd, nou, hoe hoger je op die ladder klimt, hoe gevaarlijker het wordt, denk ik altijd, hoe wankeler het wordt. En dat is natuurlijk toch in dit geval een hoopvolle gedachte dan. Maar daar gaat het verder niet om. Maar daarom wordt hier in deze prediking uitdrukkelijk een schepper, de schepper geïntroduceerd. Aanbid hem die hemel en aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. Hij is de schepper van hemel en aarde. En dus zal men als schepsel hem dienen, hem heerlijkheid geven. En dat doet men uiteraard gewoon door naar hem te luisteren. Dat wil zeggen in hem te geloven. In de echte Bijbelse en ook Nederlandse betekenis van de term. Men zal geloven namelijk in wat hij zegt. En als men komt tot het geven van heerlijkheid aan God die de schepper is en die men erkent als de schepper van hemel en aarde, dan komt men vanzelf ook tot geloof in de Heer Jezus Christus. Gij lieden gelooft in God, Johannes 14 vers 1, gelooft ook in mij. En daar gaat het natuurlijk om in die dagen. de oprichting van het Koninkrijk van Christus, althans op aarde, anders genoemd de openbaring van het Koninkrijk van Christus op aarde, enerzijds, en dat door de prediking van het evangelie. Van bovenaf, vanuit de troon, vanuit de hemel, maar op aarde in concreto door deze 144.000 dienstknechten Gods. En zo komen wij bij vers 8 van Openbaring 14. Alweer een engel, dat wil zeggen, en er is een andere engel, nog een engel, gevolgd, zeggende, zij is gevallen, of gewoon gevallen, gevallen. Zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn des toorns hare roerij alle volken heeft gedrenkt. Dit vers grijpt vooruit op Openbaring 17, waar dezelfde naam gebruikt wordt, Babylon, die beschouwd wordt als een vrouw en waarin gesproken wordt over de wijn, hare roerij enzovoort. We hebben het er later nog over, maar dit is de eerste keer dat hier in Openbaring de naam Babel gebruikt wordt. Komt later nog verscheidene malen voor. En dat is zo omdat met Babel wordt aangeduid niet alleen de stad, letterlijk de stad Babel, maar ook wordt ermee aangeduid het koninkrijk van de duivel, de macht der duisternis, of gewoon uiteindelijk dit antichristelijke rijk. U weet hoe het zit met Babel. Voor de goede orde, Babel is Hebreeuws, Babylon is Grieks, maar het is precies hetzelfde. Babel wordt ons geïntroduceerd in Genesis 10 en wat uitgebreider in Genesis hoofdstuk 11. Als de grote stad die door de mensen gebouwd zou worden, opdat de hele mensheid één zou zijn enzovoorts. En u proeft daar meteen uit dat het profetisch is voor dit laatste antichristelijke rijk. Omdat de mensheid verenigd zou worden onder één godsdienst en hoe dat allemaal heet mag. Is precies hetzelfde. Maar het oordeel over Babel in Genesis 11 staat weer model voor het oordeel dat uiteindelijk over het grote antichristelijke rijk zou komen. En toen in de loop van de Bijbelse geschiedenis het koninkrijk van het huis van David, dat wil zeggen van Israël of van Juda, werd weggenomen, toen kwamen wij terecht inderdaad in het boek Daniël dus. En toen werd daar uiteengezet dat in de toekomst weliswaar dat koninkrijk alsnog weergegeven zal worden aan David, namelijk aan de zoon van David. En in de tussentijd zou er een ander rijk zijn dat de mensheid zou leiden en dat rijk heet daar ook weer gewoon Babel. Als het niet Jeruzalem is, is het Babel namelijk. Als het niet de Heer is, is het de Satan, de tegenstander. Als het niet Christus is, dan is het de Antichrist en hoe het maar heten mag. En in de loop van de geschiedenis was het altijd letterlijk Babel, tenminste bijna altijd ook letterlijk Babel, de stad. Alleen gedurende het Romeinse Rijk niet, maar daar kom ik nou niet meer op terug, we hebben dat eerder aangehaald. Maar in de toekomst zal het alsnog letterlijk Babel zijn en hier wordt het genoemd. Maar ook hier geldt dat zoals Jeruzalem niet maar de stad is, maar gewoon het Rijk van het Davidische koningshuis, in Christus uiteindelijk, zo is ook Babel niet alleen maar die letterlijke stad. Maar het is wel die stad, maar het is meer dan dat. Het is het antichristelijke rijk dat ten onder zal gaan. Want het leuke is, hier wordt ons Babel geïntroduceerd in Openbaring, maar er staat wel eerst twee keer gevallen. In de vorm van een wens. Dan wel in de vorm van een profetie, want uiteindelijk wordt het, zij zal vallen, uiteraard. Dit is een beetje prematuur, dat wil zeggen, er wordt vooruitgegrepen op die val van Babel en als het ware teruggekeken, althans grammaticaal, maar je kan het net zo goed opvatten als een wens. Zij zal vallen. En dat is ook zo, want dat vinden wij in de volgende hoofdstukken. Zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij uit de wijn des toorns hare roerij alle volken gedrenkt heeft. We hebben het er later uitgebreider over. Het enige wat ik nu wil zeggen is dat van Babel gezegd wordt dat het is de hoer die zit op volken, scharen en natie en tongen. Dat is Openbaring 17 vers 15. Volken, scharen, natie en tongen. De volken der aarde. En daarna in vers 18, het laatste vers van Openbaring 17. De vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Dat wil zeggen, het is gewoon de hoofdstad van de wereld. En daarmee van dat antichristelijke rijk. En als die stad zal vallen, is daarmee het hele antichristelijke rijk gevallen. En dat gebeurt langs twee routes. De ene route is die van de prediking van het evangelie. Opdat mensen tot geloof zouden komen en daarmee ontrukt worden eventueel aan dat antichristelijke rijk. Aan de andere kant zou er van Gods wegen een oordeel komen over datzelfde antichristelijke rijk. Het gaat beide gelijk op. Ene kant prediking, andere kant, populair gezegd, grote verdrukking. En dat is ook wat de grote verdrukking feitelijk is. En die dingen vinden we hier naast elkaar vermeld. Want tot en met vers 7 is hier sprake van de uitbreiding van het koninkrijk van Christus. Door de prediking van het eeuwige evangelie heet het. En daarna aan de andere kant oordeel vanaf vers 8 hier. Zij is gevallen, ze is gevallen, Babel, de grote stad, omdat zij uit de wijn des toorns, haar roerij, alle volken gedrenkt heeft. Want die wijn, haar roerij, hangt samen met Openbaring 17, dat Babel is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Babel staat voor het antichristelijke rijk, voor het rijk van Satan in het algemeen door de eeuwen heen, maar daarmee voor alle afgoderij en vormen van afgoderij. Namelijk ontrouw, hoererij, ontrouw, ontrouw aan God, de schepper van hemel en aarde. In welke vorm dan ook. Zoals gezegd in Openbaring 17, daarover meer. Dan vers 9. En derde engel is hem gevolgd, zeggende met grote stem: indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn des toorns Gods. Er wordt wijn geschonken van twee kanten. Wijn heeft altijd iets van doen met beneveling. Als het negatief is althans, de waarheid kwijtraken. Uiteindelijk is het zo dat wijn enerzijds een uitbeelding is van de afgoderij van de wereld. Men kent de waarheid niet, men kent de realiteit niet. Men is die kwijt, men heeft geen vaste punten meer. Alles beweegt, alles draait voor de ogen, heeft men mij verteld. Men vergeet het een en ander, men kent de waarheid niet meer. Maar aan de andere kant wordt wijn van oudsher ook gebruikt als executiemiddel, in de Griekse tijd in elk geval. Dan wordt men veroordeeld tot het drinken van een beker wijn. Verstaat u mij goed? Vergiftigde wijn namelijk. Waaraan men doodgaat. Trouwens, als men te veel wijn drinkt, gaat men sowieso dood. Dus vergiftiging gewoon. En dat is ook wat hier dan gezegd wordt. Als men drinkt uit die beker van Babylon, wel, dan zal men ook drinken uit de wijn des toorns God. Dat is vers 10. Die ongemengd, onverdund en in alle hevigheid dus ingeschonken is in de drinkbeker zijn toorns. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zulver voor de heilige engelen en voor het lam. Dat wil zeggen, wie die antichrist volgt, om zo te zeggen, die zal terechtkomen in het oordeel Gods. Logische wijze. Omdat men God verlaten heeft, God als schepper niet erkent enzovoort. Daarom komt men onder het oordeel van de toorn Gods. En dat geldt universeel voor de hele mensheid. En bovendien staat er vanzelf in de rook van hun pijniging. Dat wil zeggen dat die pijniging van doen heeft met vuur. Anders was er geen rook, want waar rook is, is vuur, zegt men dan. En vooruitgrijpen op nog een paar hoofdstukken verder in Openbaring. Namelijk op de poel des vuurs als uitdrukking van het eeuwige oordeel Gods. De rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust dag en nacht die het beest aanbidden en zijn beeld. En zo iemand het merkteken zijn naams ontvangt. Dat wil zeggen, degenen die zich buigen voor de antichrist zullen geen rust hebben, zullen uiteindelijk terechtkomen in de poel des vuurs. Moeilijker is het niet, zij komen onder het oordeel Gods. Dat dan toch enige tientallen jaren duurt, dat lijkt lang. Ik moet u zeggen, dat is niet lang, want het duurt feitelijk al meer dan 2000 jaar. En misschien nog wel langer, maar als je rekent vanaf de opstanding van Christus, duurt het al zo lang in elk geval. Men volgt de leugen in plaats van de waarheid. Men dient de God deze eeuw in plaats van de God die schepper is van hemel en aarde. En Petrus zei, het lijkt lang 2000 jaar, maar het oordeel komt toch. En daar gaat het hier over, hè. Dan vers 12, dat u zou moeten leggen naast het einde van hoofdstuk 13, vers 10. Dat is precies één bladzijde eerder. Want daar staat, hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. En in 14, vers 12 staat, hier is de lijdzaamheid der heiligen. En nog een keer, en hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. De uitdrukking hier is, heb ik dus al toegelicht naar aanleiding van 13 vers 10. Het betekent zoveel als het gaat hierom. Dit is essentieel. Hier is, dat wil zeggen, hier, daar wordt ergens op gewezen. En waar wordt op gewezen? Op wat belangrijk is. Waarop gewezen wordt is namelijk de lijdzaamheid der heiligen. Dat wil zeggen het geduld, maar boven alles de onderwerping, de nederigheid, de dienstbaarheid van de heiligen. De gelovigen. Het gaat om degenen die, vers 12, de geboden Gods bewaren. Waarnaar achter staat en het geloof van Jezus. Ik moet u zeggen, dat zijn niet twee dingen. Dat is één ding, want als men de geboden Gods bewaart, dan bewaart men het geloof van Jezus. Het is niet helemaal zeker of die vertaling correct is, het geloof van Jezus. Maar ik heb er geen moeite mee. Waar het in alle omstandigheden om gaat, is dat men inderdaad het voorbeeld van de Heer Jezus zal volgen. En dus het woord Gods, de geboden Gods, zal bewaren, zal geloven dus. En als gevolg daarvan zal men dus ook geloven in Jezus, logischerwijze. Maar het gaat dus om geloof, want de geboden Gods, broeders en zusters, in dit Calvinistische land, of wat er van over is, is niet 10 geboden en het is ook niet de Mozaïsche wet. Het is al wat God gesproken heeft, dat zijn de geboden Gods. En anders zoekt u de uitdrukking nog maar eens op in de andere boeken van Johannes, want dit is ook Johannes, hè? Namelijk met name in zijn brieven. De geboden Gods bewaren wil zeggen het woord Gods bewaren. En als je het helemaal niet meer weet wat geboden Gods zijn, dan heb ik nog een prachtig stukje huiswerk voor u, dan komt u de winter wel mee door. Dan leest u in uw vrije tijd Psalm 119. Dat is tot mijn genoegen de langste, by far. Veruit de langste psalm die wij kennen. En dan schrijft u alle uitdrukkingen op die op een of andere wijze de aanduiding zijn van het woord Gods. Daar vindt u dan ook inderdaad deze term, de geboden Gods, maar ook gewoon het woord Gods. En ook de waarheid en dat soort dingen meer, al dat soort synoniemen. Als u daarmee klaar bent, begint u gewoon overnieuw, want er zal blijken dat u de helft van de uitdrukkingen nog gemist hebt. Want dan heb u nog vergeten, een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Want uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, heb je er al 3 dus, hè? En dan zult u zien dat het term geboden niet maar betekent de 10 geboden of weet ik hoeveel geboden er zijn in de zin van een opgelegde wet. Maar zult u begrijpen dat het inderdaad gaat om het onderwijs dat God in zijn woord in het algemeen gegeven heeft dat men zou bewaren. Zijn geboden bewaren wil zeggen geloven. Dat staat er hier ook achter. Het is namelijk precies wat de Heer Jezus ook deed. De geboden Gods bewaren en daarom heet het ook het geloof van Jezus. Maar je kunt moeilijk zeggen dat de Heer Jezus zich trouw gehouden heeft aan de wet. Er was niet één van zijn tijdgenoten die daarmee zou ingestemd hebben. Nou, denk daar maar eens over na dan. Dat is een beetje buiten het onderwerp, maar vooruit. Waar het om gaat is de leidzaamheid, de dienstbaarheid, de onderwerping van de heiligen, dat zij zich zouden laten leiden met een korte ei, want dat is leiden met een lange ei. Leiden met een lange ei is laten leiden met een korte ei, althans in het Nederlands. In het Afrikaans is dat weer anders, heb ik gemerkt. Maar laat me zitten. Het gaat om die onderwerping aan het woord Gods. Kortom, het gaat om het bewaren van de geboden Gods. Kortom, het gaat om het geloof van Jezus als voorbeeld voor ons geloof. En ik hoor een stem uit de hemel en die zei tot mij, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. En als de doden die vanaf deze tijd, in de tijd van de antichristelijk rijk, maar ook in de tijd van de prediking van de 144.000, als die doden zalig geschreven worden, wat zou het, denkt u, inhouden? Wat kan dat anders inhouden dan dat ze zouden opstaan ten tijde van de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde en dus bij de aanvang van de 1000 jaren. Dan gaan ze het koninkrijk op aarde ook daadwerkelijk binnen. Dat dat zo is hebben we eerder aangehaald naar aanleiding van Openbaring 6 en wij zullen het nog aanhalen naar aanleiding van Openbaring 20 vers 4 tot en met 6. Gelovigen verwachten dan dat koninkrijk op aarde. Zij sterven wellicht, maar niettemin dan zullen ze opgewekt worden om alsnog het koninkrijk binnen te gaan. De rest van het vers zegt, ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. En hun werken volgen met hen betekent uiteraard dat ze alsnog, ook al zijn ze overleden, maar dat ze alsnog beloond zullen worden. Nou ja, Openbaring 20 zegt, ze zullen met Christus heersen in de 1000 jaren, dus leven ze weer. En dat klopt, want ze hebben deel aan de eerste opstanding, heet het daar, maar daarover hebben we later dus vanzelf wel weer. Het aardige is hier de afwisseling. In vers 1 tot en met 7, het koninkrijk van Christus, inclusief de prediking van het evangelie. Vanaf vers 8, het oordeel over Babylon en daarmee het hele antichristelijke rijk. Tot en met vers 11, dan in vers 12 en 13 weer, leidzaamheid der heiligen die de geboden God bewaren. Dan heb je dus weer het koninkrijk van Christus, degene die trouw zijn aan Christus en niet aan de antichrist. En daarna vanaf vers 14 krijg je weer oordeel over de ongelovige mensheid. Het wisselt elkaar af. Want vers 14, ik zag en ziet een witte wolk en op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk. En als hij des mensen zoon gelijk is, wie is hij dan? Als hij de zoon van God gelijk geworden is, Hebreeën 7, wie is hij dan? De zoon van God, juist. En hier is het één gezeten, des mensen zoon gelijk, dan is het de zoon des mensen. Hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Dat is de verrassing. Een witte wolk is, als je mij vraagt, de uitbeelding van de gemeente, maar dat doet er nou niet zoveel toe. De wolk is in de Bijbel een uitbeelding van de gemeente. Onder andere dan, maar het is de uitbeelding van de hemelse kracht die door Christus geactiveerd wordt. En dat is de gemeente weer ingesloten. Maar goed, hij heeft op zijn hoofd een gouden kroon. Dat verwachten wij ook natuurlijk. Goud is een beeld van eeuwigheid. Kroon is een beeld van koningschap. Dus gouden kroon is eeuwig koningschap. En in zijn hand een... Want wat wij zouden verwachten is een gouden scepter. Maar toen wij de gouden scepter verwachten, toen bleek het een ijzeren scepter te zijn. En nu verwachten wij dus de ijzeren scepter, omdat die in Openbaring al eerder genoemd was. Met name in hoofdstuk 12. Die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Nou denken wij, nou komt die ijzeren roede en nou blijkt het een scherpe sikkel te zijn. Bij nader inzien is het gewoon hetzelfde. Het ziet er alleen anders uit, maar het is hetzelfde. In beide gevallen gaat het om oordeel. De scepter is immers gewoon de stok, de staf, de knuppel. En als hij van goud is, staat het voor eeuwige kracht. Als hij van ijzer is, gaat het om de vermalende en oordelende kracht. Want ijzer vermaalt en verbreekt. Dat is Daniel 2, waar dat staat. En nu is het een sikkel. En een sikkel, dat weet u, dan gaat het over de oogst. Dan gaat het over maaien en dus over oordelen. Het kan niet missen. Dat is de actieve kracht. Regeringskracht van Christus. Dat wil zeggen, nu komt de oogst en u weet, de oogst is de volleinding der eeuw. Dat is Matthäus 13, waar het een paar keer staat, op andere plaatsen ook. En dus hier zijn we bij de volleinding der eeuw. En aangezien de eeuw deze wereld Satan is, dan wel de antichrist, is de volleinding der eeuw de ondergang van het satanische, dan wel antichristelijke rijk. Zet de cd maar terug en luister het nog maar een keer, een paar keer na wat ik nu zei. Hè? Oordeel. En dus staat er opnieuw een engel, vers 15, weer een engel kwam uit de tempel. En u weet, de tempel is ook de uitbeelding van het koninkrijk tot dan toe. Dat hebben we al besproken naar aanleiding van Openbaring 11. En daar bleek die tempel gemeten te worden. Toen was het de gemeente, dus een hemelse positie, maar het was het koninkrijk tot dan toe. Terwijl het nog niet op aarde geopenbaard was. En hier vind je iets dergelijks, zodat die tempel is of een uitbeelding van de gemeente specifiek, en waarom ook niet, kun je ook zeggen, het is het beeld van het eerste deel van het koninkrijk van Christus, van waaruit dit oordeel over het antichristelijke rijk gebracht zal worden. En bij nader inzien is dat gewoon precies dezelfde verklaring. Maakt geen verschil. Dus er kwam weer een engel uit de tempel, roepende met grote stem tot degene die op de wolk zat. Zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is nu gekomen, terwijl de oogst der aarde rijp is geworden. Want u weet, wij zongen vroeger, waar zijn de maaiers? Dat had moeten zijn, waar zijn de zaaiers? Eigenlijk, hè? Want maaien is pas de volleinding der eeuw. Nou zijn we bij liederen wat minder kritisch, maar als je de Bijbel leest, moet je natuurlijk wel bij de les blijven, hè? Zaaien doen wij, hè? En we verwachten de oogst in de toekomst. Niet alleen staat het in Matthäus 13 in die gelijkenissen, maar tot in de Nieuwtestamentische brieven, tot in Jacobus aan toe. Wij zaaien op hoop eenmaal te zullen maaien. Maar het maaien is hier. En dat is in de volleinding der wereld, zo gezegd. Terwijl de oogst der aarde rijp is geworden, staat zelfs een verwijzing bij naar Matthäus 13, vers 39. En dat zal wel kloppen. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit het tempel die in de hemel is. Hebben de ook zelf een scherpe sikkel. Want hoe dan ook, al dat werk in de toekomst, in verband met de openbaring van het koninkrijk van Christus, wordt in de eerste plaats gedaan door de gemeente. In de tweede plaats pas door Israël. Of de 144.000 die Israël vertegenwoordigen. Dat vind je hier dus ook. Oogst dus. En opnieuw, vers 18, een andere engel kwam uit van het altaar. En het altaar, ja, dat staat meestal in de tempel, zou je zeggen. En het altaar is de aanduiding van de dienst aan God. Daarom hebben wij een altaar, zegt Hebreeën 13. Wel een wat apart altaar, het is een nieuw altaar. Eigenlijk een ander altaar dan onder het oude verbond, want we hebben een andere dienst dan onder het oude verbond. Maar goed, altaar is dienst, net als in Openbaring 6, zielen onder het altaar enzovoort, gestorven door hun dienst aan de Heer. Een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur, en hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiftakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. Of het nou graanoogst is of wijnoogst, maakt echt geen verschil, het is gewoon de oogst. En wie het ook is, men zal onder het oordeel komen. En let even op dat twee beelden door elkaar gebruikt worden. Want één is dat van de oogst. De andere is wel degelijk er een van vuur als oordeel. Dat blijkt uit vers 18. Bovendien Babylon, dat zou vallen, geïntroduceerd in dit hoofdstuk, zou inderdaad verbrand worden volgens de oudtestamentische profetieën. Dus het zijn verschillende beelden die gebruikt worden, maar het gaat over één en hetzelfde. Gewoon oordeel. Komt trouwens nog zo'n beeld, namelijk in vers 19 al, namelijk de grote wijnpersbak. Waarbij de wijnpersbak wordt getreden, heet dat. Dat is ook een uitbeelding van oordeel. Er staat namelijk: de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde. En of dat echt druiven zijn, moet je je nog afvragen, want het woord staat er niet, hè. De engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed af van de wijngaard der aarde. Soms denk ik, zouden er toch die dingen zijn die niet vrucht gedragen hebben en daarom afgesneden worden, met dank aan Johannes 15. Maar dat weet ik niet. Het doet ook weinig ter zake. Waar het om gaat is gewoon dat het oordeel uitbeeldt. Dat blijkt in elk geval. Hij wierp ze in de grote wijnpersbak des toorns Gods. Want het gaat om de dag des toorns en dus de tijd van de grote verdrukking. Oordeel over heel de aarde. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. Buiten de stad is buiten Jeruzalem, als u mij vraagt, en niet buiten Babel, buiten de stad. Dat is ook de term uit Hebreeën 13, waar staat: wij hebben een altaar, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, want daar staat dat altaar enzovoorts. Buiten de stad wil zeggen buiten het koninkrijk, buiten Christus en wat het maar wezen mag. Er staat een verwijzing onder trouwens naar Jesaja 63 vers 3. Dat is een aardige, omdat het daar gaat om degene die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Bosra. En de vraag is waarom hij zo rood is aan zijn gewaad. En het antwoord is: ik heb de wijnpersbak alleen getreden, er was niemand bij mij. En daar gaat het over oordeel over de volkeren. Nou ja, over alle volkeren eigenlijk. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. Maar het is dus een bekend beeld van oordeel. In Jesaja 63 is dat niet mis te verstaan. Daarna staat er: en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen, want wijn en bloed worden met elkaar in verband gebracht, typologisch. Tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver. Paarden zijn in de Bijbel als negatief is een beeld van de hoogmoed van de mens, van alle machtheerschappij. Paard is majesteit namelijk in de Bijbel. En de tomen der paarden, tomen hebben ze in een bekveidel, daarmee worden de paarden bestuurd en geleid. En het hele idee is dat de machthebbers op aarde hier hun controle kwijtraken, niet meer bestuurd kunnen worden enzovoorts. En als u een andere verklaring hebt, mag u het zeggen, maar dit lijkt me de meest logische. Hou ik me vast aan de betekenis die de Bijbel zelf van dit soort termen geeft. Het resultaat is inderdaad ook de ondergang van dit rijk, van het satanische rijk. 1600 stadien ver, 1600, dat is 40 kwadraat of zo, en 40 staat voor de vergankelijkheid der dingen. En 1600 staat dus meer dan ooit voor de vergankelijkheid der dingen. En dit rijk is vergankelijk, dit antichristelijke rijk. Gaat voorbij, zo hoort het nou eenmaal. Nog afgezien dat de hele periode waarin deze dingen zich afspelen is totaal 40 jaar, als u mij vraagt. Vanaf de verschijning van de antichrist op aarde, dat wil zeggen vanaf de nederwerping van Satan bij het begin van de 70ste week van Daniel, tot aan het begin van de 1000 jaren zijn 40 jaren. Maar het houdt meteen in, het is dus vergankelijk. En hier ben je bij 40 kwadraat, de vervulling daarvan 1600. Dan ga ik meteen door naar hoofdstuk 15, waar we in het verleden al even naar verwezen hebben. Kortheidshalve. En waar ook niet al te veel over te vertellen valt. Er staat namelijk boven zeven engelen met de zeven laatste plagen. Dan wel oordelen. Maar dat staat eigenlijk ook boven hoofdstuk 16. De zeven engelen gieten hun flessen in violen, hun schalen uit. En dat zijn die zeven laatste plagen. Met andere woorden, beide hoofdstukken spreken daarover. Men zou ze ook achter elkaar moeten lezen. Het is gewoon één geheel, waarbij hoofdstuk 15, dat is dus vers 1 tot en met 8, maar het is heel hoofdstuk 15, de introductie is naar hoofdstuk 16. En hoofdstuk 16 hebben we wel degelijk besproken, omdat die zeven schalen overeenkomen met de zeven bazuinen. En we hebben ze gelijktijdig naast elkaar besproken en met elkaar vergeleken. Dus daar hoef ik dan niks meer over te zeggen. Maar op hoofdstuk 15 ga ik nog even in. Namelijk zag nog een groot en wonderlijk teken in de hemel. Niet noodzakelijk iets anders, gewoon nog één in het hele rijtje. Namelijk zeven engelen hebben de zeven laatste plagen, want in deze is de toorn Gods geëindigd. Daarvan hebben we al gezien dat die zeven laatste plagen overeenkomen met de zeven bazuinen die we eerder besproken hebben. En van de zeven bazuinen hebben we gezien dat het de beschrijving is van oordelen die op een of andere wijze en ook in zekere volgorde plaatsvinden gedurende de 33 jaar na de 70ste week van Daniel en voorafgaande aan de 1000 jaren. Dat wil zeggen, ze bespreken niet alleen het eind van de hele periode, maar ze bespreken de complete 33 jaar. Maar het is het eind van de complete periode van de verborgenheid. En dat hebben we aangehaald in hoofdstuk 10 al. Dus de zeven laatste plagen is gewoon de grote verdrukking als zodanig. Vanaf het eind van de 70ste week, over alle volkeren in het algemeen, tot het begin van de 1000 jaren. Daarna vers 2, en ik zag als een glazen zee, een glazen zee met vuur gemengd. Er is heel wat speculatie over die glazen zee. Ik ben daar makkelijk in. De term glazen zee kwamen we trouwens ook tegen in Openbaring 4 vers 6. Toen zal ik het ook wel besproken hebben. Glazen zee, dat is hier een openbaring nieuw. Maar wij kennen uit het Oude Testament wel een koperen zee. En een koperen zee is niet een zee die van koper is. Hè? Een koperen zee is een koperen wasvat. Een verzameling water heet nou eenmaal een zee. Zee is een watermassa en een glazen zee is dus een glazen wasvat. Want een koperen zee in het Oude Testament is een koperen wasvat. Een lavet. Een bak water waarbij men zich zou wassen. En koper is een beeld van reiniging in het algemeen, maar glas is een beeld van dat wat gereinigd is. Glas wordt geacht zuiver te zijn, daarom kan je er doorheen kijken. Het laat het licht door. Licht als beeld van God, dan wel van het woord van God. Daarom worden wij geacht doorluchtig, doorlichtig te zijn, gelijk glas. Het woord gaat in ons, wordt aan de buitenkant niet tegengehouden. Dat is een beeld van zuiverheid in de Bijbel. Hoe zuiverder een edelsteen, hoe beter je er doorheen kan kijken. Ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, want vuur heeft ook een reinigende werking, eventueel. Vuur verbrandt namelijk dat wat onrein is. En uit het vuur komt weer tevoorschijn goud, zilver en kostelijke stenen. Dat wil zeggen, dat wordt niet in vuur gemaakt, maar als het tussen de rommel in het vuur geworpen wordt, verbrandt de rommel en wat er daarna weer overblijft is as, dan wel goud, zilver en kostelijke stenen. Het wordt openbaar, het is wat overblijft. Daar gaat het om, hè? Ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, reiniging dus. Vandaar dat in de voorhof van de tempel inderdaad een altaar stond met vuur erop en een koperen zee. Allebei een beeld van reiniging. Want er moest gereinigd worden voordat men het heiligdom binnenging. Oud-testamentische beeldspraak, ga ik niet verder op in. Ik zag als een glazen zee met vuur gemengd en ik zag degene die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal zijns naams welke stonden aan de glazen zee hebbende de Situs Gods. Het idee is dus domweg dat er mensen tot geloof komen, dat wil zeggen de macht van de antichrist hebben overwonnen omdat ze trouw zijn geweest aan het lam en dus aan zijn woord. En als ze het beest hebben overwonnen en zijn merkteken en zijn beeld, dan staan ze dus bij de glazen zee als uitbeelding van hun reiniging. Ze zijn gereinigd geworden en daarmee dus wedergeboren geworden, want dat is wat het uiteindelijk uitbeeldt. En dus hebben ze Situs Gods, ze dienen de Heer, zij loven hem in hun praktische levenswandel enzovoorts. Het is prachtige beeldspraak en er is niks moeilijks aan. Dit zijn de gelovigen die in diezelfde tijd tot stand komen, dat wil zeggen gehoor hebben gegeven aan het woord God, zoals het aanvankelijk gepredikt werd door 144.000. Zij zongen dan het gezang van Mozes, dat kunt u nalezen in Exodus 15, het gezang van Mozes. En het gezang van Mozes was dat lied wat Mozes schreef, leuk hè, dat was ook een soort hervormer, niet kerkhervormer, want het ging over Israël, niet over de kerk, maar was een soort hervormer. En wat deed hij nadat de verlossing, dan wel hervorming, tot stand gekomen was? Hij maakte een lied. Zo hoort dat ook. Zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en daarmee het gezang des lams. Want dat is wat het is. De Heer heeft verlossing gebracht en het wordt bezongen. Groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen, staat er in mijn Bijbel, dat had moeten zijn heidenen, koning der volkeren namelijk. Maar er zijn mensen die moeite hebben met de term koning der heidenen, omdat ze heidenen beschouwen per definitie als ongelovigen. En God is toch niet de koning der heidenen. Maar het is gewoon koning der heidenen in de zin van koning der volkeren. En daarmee koning der koningen, dan wel koning der eeuwen. Net wat u wilt, maar hier staat koning der volkeren. Dit gezang van Mozes, dat is niet letterlijk hetzelfde als groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Maar de strekking van het gezang van Mozes is wel degelijk hetzelfde. Namelijk, dank aan de Heer voor de verlossing die tot stand gebracht is, waarbij dit gelovig overblijfsel behouden is en waarbij de Egyptenaar, en al die Egyptenaren trouwens, maar waarbij de Egyptenaar noodlottig is verdronken in de Schelzee. En daar waren de Egyptenaren in de dagen van Mozes, maar ze zijn wel degelijk een beeld van het rijk van de duivel. Dat ga ik nou niet uitleggen, dat moet maar duidelijk zijn. Maar het is de moeite waard om dat gezang ernaast te leggen. Dat betekent tegelijkertijd dus dat de verlossing uit Egypte uiteindelijk een uitbeelding is ook van de verlossing zoals in de toekomst tot stand zal gebracht worden in de wederkomst van Christus. En de ondergang van de Egyptenaren in die wateren, in die afgrond, is een beeld van de ondergang van het antichristelijke rijk. Bovendien Babel zelf zal ook in de afgrond geworpen worden, staat er. Vers 4, wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Dat wil zeggen, uw oordelen zijn gerealiseerd geworden en zijn voor iedereen ook kenbaar. Net zoals bij de verlossing van Israël uit Egypte, het was een aanschouwen van de rest van de wereld. Een demonstratie. En het staat erbij en het wordt later nog enige malen bezongen, zelfs in de psalmen. Maar het is allemaal profetisch natuurlijk. Vervolgens vers 5, en na deze zag ik en zie de tempel des tabernakels der getuigenis in de hemel werd geopend. Ik vind het een prachtige uitdrukking, want het is elke keer hetzelfde. Hè? De tempel is onder andere de hemel, althans de hemel is een tempel, omdat de Heer daar woont. De tabernakel is hetzelfde als een tempel. Want in de tabernakel woont de Heer en is uiteindelijk een beeld van de hemel. Trouwens, Hebreeën 9 zegt dat ook. Hè? Die zegt de ware tempel, het ware heiligdom, de ware tabernakel is de hemel. En voor zover de tempel de gemeente is, daarom is de gemeente ook in de hemel. Zijn geheel uiteraard. Hè? En daarna tempel, tabernakel, getuigenis. Maar de getuigenis is de oud-testamentische uitdrukking, reeds uit Exodus, ter aanduiding van het woord Gods, dat bewaard werd in wat daarom heet de tabernakel of de tempel. Want de tabernakel of tempel is alleen een tabernakel of tempel als de getuigenis, het woord Gods namelijk, daarin bewaard wordt. Daarom heet de tabernakel ook de tent der getuigenis en heet de ark des verbonds de ark der getuigenis. Kortom, al die termen duiden op precies hetzelfde. De tempel, de tabernakel, getuigenis in de hemel. Maar goed, daar waar het woord bewaard wordt, zijn we hier terecht. En van daaruit komen zeven engelen die de zeven plagen hadden. Begrijp maar goed, we zijn hier weer aan het begin van die 33-jarige periode, zoals er straks al gezegd. Dus in een situatie waarbij de gemeente in de hemel is en waarbij op aarde in beginsel nog maar een klein gelovig overblijfsel is. Dat gelovig overblijfsel wordt meer omdat in de volgende jaren het evangelie gepredikt wordt. Maar aan de andere kant vinden we via de andere camera, om zo te zeggen weer, vinden we die oordelen die van Gods wegen over de wereld gebracht worden. En dat is wat hierna dus volgt. Daarom staat er ook, en de zeven engelen die de zeven plagen hadden, vers 6, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend lijnwaad, en omgord om de borst met gouden gordels. Het rein en blinkend lijnwaad is linnen, en is daarmee een beeld van wedergeboorte, want linnen is een beeld van wedergeboorte in zichzelf. Maar bovendien, degenen die linnen dragen, zijn op die grond en per definitie priesters. Onthoud je, hè? Degenen die linnen dragen, zijn priesters. Volgens oud-testamentische voorschriften. Vandaar in doeken gehuld. Doeken zijn linnen. En in doeken gehuld is op voorhand de uitbeelding van het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Niet na zijn geboorte, maar na zijn wedergeboorte. Vandaar dat toen hij eenmaal uit de dood was opgestaan, vonden zijn discipelen die doeken weer terug in zijn graf. Ja, het rijmt heel goed op elkaar, hoor. Het was zijn opstanding, zijn wedergeboorte. Wat vinden ze? Zijn doeken, als uitbeelding van zijn priesterschap. En hier, deze engelen zijn de uitdrukking van priesterlijk werk, maar ook van koninklijk werk, want er staat om God om de borst met gouden gordels. De gouden gordels zijn weer een beeld van het koningschap en van koninklijke kracht uiteraard. Hè? Oud beeld uit de Bijbel. En daarna, en een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, violen, vol van de toorn Gods die in alle eeuwigheid leeft. Dat wil zeggen, vol van de toorn Gods. En God is degene die in alle eeuwigheid leeft. Niet die toorn, maar God wel, hè. Die in alle eeuwigheid leeft, in tegenstelling tot den antichrist uiteraard, want die zou spoedig weer verdwijnen. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods en uit zijn kracht. Want de rook, de wolk, is een uitbeelding van de werkzame kracht Gods. Primair uitgedrukt in wat wij dan noemen de Heilige Geest. Maar wel degelijk ook in heel dat leger van hemelse heerlegers, engelen en dus inderdaad in de eerste plaats de gemeente weer. Hè? Want daar is die heerlijkheid. En niemand kon in de tempel ingaan totdat de zeven plagen de zeven engelen geëindigd waren. Dat betekent dat het koninkrijk niet openbaar wordt inderdaad voordat al deze zeven oordelen zullen geweest zijn. Maar dat hebben we natuurlijk eerder uitgebreid besproken naar aanleiding van de zeven bazuinen. Hierna volgt dan in Openbaring 16 die zeven violen. Maar die hebben we ook al gehad, zodat we de volgende keer meteen kunnen beginnen bij Openbaring hoofdstuk 17. Maar de beelden hier, na hoofdstuk 13, zijn makkelijk genoeg te volgen. Ik weet wel, er volgen dan 9 hoofdstukken nog. Maar het is makkelijk genoeg aan de ene kant de prediking van het evangelie, aan de andere kant de oordelen Gods. Dit is die tijd van grote verdrukking, waarin de Heer van zich laat horen op twee verschillende manieren. Namelijk, hij zal tot hen spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn zal hij hen verschrikken, met dank aan Psalm 2. Maar hij zal ook zeggen wie die koning is die hij heeft aangesteld. En dat is de prediking van het evangelie, eveneens ontleend voor de gelegenheid aan Psalm 2. En daar zullen we het voor vandaag weer bij laten, want het is weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor dat voorrecht dat u ons geschonken hebt, dat wij uit genade zijn zalig geworden en reeds nu gekocht zijn van de aarde, maar bovendien ook gezet zijn in Christus en in de hemel. We zeggen u dank dat we eerstelingen geworden zijn van dat nieuwe verbond en van dat koninkrijk en daarmee van een nieuwe schepping, zodat we inderdaad bevorderd zijn tot deze hemelse heerlijkheid zelf. We zeggen u ook dank, Vader, dat wij mogen vooruitzien naar die geweldige toekomst die u hebt vastgelegd in uw woord, in deze visioenen die wellicht voor zoveel en zeker voor de wereld verborgen zijn, maar die we mogen leren verstaan, zodat we daarin zien dat u in de toekomst alsnog zult vervullen hetgeen de profeten, zelfs alle profeten, gesproken hebben aangaande uw openbare heerlijkheid in deze tegenwoordige wereld. We zeggen u dank dat u zich zult openbaren en dat eenmaal alsnog de aarde vervuld zal zijn met kennis des Heren en eenmaal uw woord opnieuw gepredikt zal worden aan alle volkeren, opdat uw koninkrijk over volken, scharen, natie en tongen zal gevestigd worden. We danken u dat we deze dingen mogen zien vanuit uw standpunt en daarom ook vanuit hemels standpunt mogen overzien en mogen in het oog houden de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, waaraan wij deel zouden hebben. Wij danken u dan dat we deze onvergankelijke, onverderfelijke erfenis mogen verwachten en mogen uitzien over alle omstandigheden heen naar de vervulling van al uw betere beloften die in Christus ja en amen zijn. Wees u dan ons nabij met uw kracht en dus met uw genade om Christus wil. Amen.